Fijn dat we deze avond nog kunnen meemaken. En ik hoop ook dat u het bijzonder hebt, dat u een zegen krijgt. Dat ligt niet aan de Heer als er geen zegen komt, dat ligt aan mij. Ik kan het verknallen, ik kan het verknoeien, ik kan een barrière opwerpen, dat is allemaal mogelijk. Of er is bij uzelf nog een barrière waardoor het niet overkomt. We hebben het in deze hele serie gehad over de tabernakel, het eerste huis van God. En het modelletje staat hier niet voor, maar wel als een diaatje voor u. En u ziet, als u daarin kijkt, de voorhof. U ziet verderop het eigenlijke gebouw. Dat eigenlijke gebouw bestond uit twee stukken. Het heilige en het heilige der heiligen. Maar u ziet een overzichtsfoto hier met de priesters in het witte kleed, de gewone man, vrouw in andere kleuren. Verderop aan de rechterkant voor u de hoge priester die daar staat met zijn handen omhoog om te zegenen. En u ziet het altaar, het koperen brandofferaltaar, dat wordt ook in de Bijbel de tafel van de Heren genoemd, de tafel des Heren. Die uitdrukking komt niet alleen in het Nieuwe Testament voor, maar ook al in het Oude Testament. En die tafel van de Heren is een heel bijzonder onderwerp. Dan verderop een wasvat, een koperen wasvat. En dan kom je bij het eigenlijke gebouw met de berderen, met de planken. En die planken die droegen dan het doek. Daar hadden we het de vorige keer over. Nu gaan we iets afronden. Op het kaartje staat wie werken er elke dag. Dat staat op het kaartje van dit seizoen. En daar wil ik toch een paar dingen van zeggen. En ik wil u graag nog even meenemen naar het transporteren van dit huis. Het transport van dit huis. Maar ik begin met een hele bekende geschiedenis uit Exodus. We hebben het Pascha gehad, het paasfeest gehad. En er is absoluut teruggedacht naar de eerste keer dat het Pascha gevierd werd. Paasfeest, toen nog niet Pesach. En dat was in Egypte. Israël, wat toen Israël was, toch een flink aantal aanvankelijk, 70, maar later uitgedijd tot miljoenen. Israël heeft in Egypte moeten leven. Aanvankelijk was daar zegen, was daar voedsel. En ze zijn in de tijd van Jozef daar vrijwillig naartoe getrokken. Maar toen ze daar waren en zich gingen vermenigvuldigen, ze talrijker werden, toen werden de bestuurders van Egypte, die niets meer van Jozef wilden weten, natuurlijk kenden ze hem qua naam en in de geschiedenis, maar ze wilden niet luisteren naar hem. Toen hebben die Egyptenaren een plan bedacht om dat volk te onderdrukken. Want ze waren bang dat zij, de Joden, de Israëlieten, talrijker zouden worden dan de Egyptenaren. Dat is toen gebeurd. En dat plan heeft gewerkt. Ze hebben daar 430 jaar geleefd. Dat is niet een kwestie van één generatie. Dat zijn generaties overheen gegaan. En dat plan leidde ertoe dat ze uiteindelijk in grote slavernij daar waren. Barre slavenarbeid moesten doen. En toen hebben ze tot God geroepen en God heeft gezegd, ik zal jullie eruit halen. Ze moesten voorraadsteden voor de Egyptenaren maken. Ze moesten de stenen zelf bakken. Aanvankelijk kregen ze stro, maar later moesten ze stro ook nog zelf verzamelen om dit te kunnen. Zo ging het. Het is van kwaad tot erger gegaan. Het is zo bar geweest dat ze tot God riepen en Mozes, die op een hele bijzondere manier aan het hof van de farao, de koning van Egypte, was terechtgekomen, die koos partij voor de onderdrukkers. De onderdrukten, dus die onderdrukt werden. Daar heeft Mozes partij voor gekozen. En dat betekende dat hij moest vluchten. Nu, toen was het heel erg en toen heeft de Heere God Mozes weer teruggestuurd naar Egypte. En er zijn er plagen, oordelen over Egypte uitgestort. Dat waren er 10. Die 10 plagen, Ik was op een christelijke school vroeger. Moesten wij uit ons hoofd leren. Waarom weet ik ook niet precies. Maar het hele gebeuren daar was heel spannend. Hoe loopt dit af? De laatste plaag was de dood van een eerstgeborene in Egypte. Maar op hetzelfde moment het paascha voor de Israëlieten. En eigenlijk wilde ik daar beginnen vanavond. Ik weet niet hoe je gekeken hebt naar het paasgebeuren, een paar weken terug. Misschien heb je alleen de Matthäus Passion beluisterd. Plusje voor je, vind ik. Maar goed, misschien vind je dat helemaal niet. Misschien heb je alleen maar de Passion gezien die zich voor heeft gedaan in Enschede. Weet u in ieder geval dat er een Van Heekplein is in Enschede? Ik heb beide gedaan. Ik heb zowel naar de Matthäus geluisterd als ook naar de Passion gekeken. Ik weet dat er verschillend over gedacht wordt, maar ik ga misschien een beetje stout, een beetje ondeugend, toch zeggen dat ik daarvan geschrokken ben. Nog preciezer, ik heb daar wat gesprekken over gehad, maar hoe dan ook, ik kreeg een artikel uit Elsevier onder mijn ogen, vandaag pas. Dat is vorige week verschenen. Donderdag, vrijdag. Ik koop dat blad wel eens, maar niet altijd. Het is mij te duur, maar het bestaat wel. Het is een weekblad. Maar in Elsevier stond een artikel van een mevrouw die daar altijd de spirituele kant van de zaak belicht, zal ik maar zeggen. Dat kan van deze week het boeddhisme zijn en morgen het hindoeïsme. Maar het is ook vaak iets met het christelijk geloof. En nu ging het daar over Passion. Ik zal niet vragen wie dat allemaal gelezen heeft, maar misschien rent u wel naar de boekwinkel. Heb je nog een nummer van vorige week? Nou, misschien is er nog wel een, dat zou best kunnen. Maar het is dus niet een christelijk blad. Hè? Het is dus, Elsevier is een weekblad, wel een rechts... Hoe heet het vandaag? Een rechtsweekblad. Met toch wel een plus voor Israël, want ze nemen het altijd op voor Israël. Altijd. En zodra iemand gaat schieten, pang, 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 op Israël, van dat spul daar en het is de schuld van daar en zo, dan moet je in die krant maar eens gaan lezen hoe dat dan vanuit de politiek beoordeeld wordt. Dus het is een rechtsblad. Ze hebben het vergeleken met de start van de EO. Het is niet mijn verhaal, het is het verhaal wat ik eigenlijk doorgeef. Nou, dat was geweldig. En dan kwamen de evangelischen aan de orde. En die hebben in no time die evangelische omroep uit de grond gestampt. En in no time was dat een van de grotere omroepverenigingen. En het was die spreker en er werden namen gegooid in dat blad van Henk Binnendijk en Fijker te Velde en nog een aantal. En nu heeft de EO de Passion daar neergezet. Ze vonden het een werk van de EO. Het is niet helemaal van de EO, want de RKK heeft ook meegedaan. KRO heeft ook meegedaan. Er blijft geen spaan over. Wat prachtig was, wat verkondiging was, wat evangelie was, dat is tegenwoordig een slager van top 1 en 2 en 3 en 4. En de liederen, nou die kwamen niet uit Johannes de Heer, die kwamen ook niet uit de psalmen, die kwamen ook niet uit de gezangen, die kwamen ook niet uit de opwekking. Die kwamen uit het repertoire van, Marco Borsato en anderen. Het had niks meer met de Heer Jezus te maken. Het is een complete verschuiving. Het is een soort wisseltruc van de duivel, denk ik hoor. Maar dat is een beetje te fel voor jou misschien. Maar ik denk wel dat het zo is. De Heer Jezus heeft in zijn dagen de tafels van de wisselaars omgekeerd. En je kunt zeggen, nou dat was gewoon een euro veranderen in een dollar of zo. Daar was toch niks mis mee. Nee, ze hebben de schepping ingeleverd en ze hebben de evolutie daarvoor teruggekregen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat zijn wisseltrucs van de bovenste plank. En dat is doorgegaan. De hele Bijbel door. De Bijbel zelf, ja, dat is een aardig boek, geschiedenis. Alles is langzaam maar zeker op die wisseltafels. Daarom heeft de Heer Jezus de tafels van die wisselaars omgedraaid. Alles is op die wisseltafels terechtgekomen. En je hebt er iets anders voor in de plaats gekregen. De hemel, nou ja, dat is ongeveer als de buurman aardig is voor je. Zoiets. Ik sla door, dat weet ik, maar niet heel ver. Elsevier. Ze hebben het verhaal van de kruisiging ingeleverd en ze hebben de passie ervoor teruggekregen. Nou, slot van dat artikel. Nou, geef mij dan maar een oude preek van Henk Binnendijk. Staat notabene in dat blad. Je houdt het niet voor mogelijk. En ik was er nog mee eens ook. Ik wil zo graag duidelijk maken, broeder en zuster, wij moeten oppassen vandaag. Wij moeten terug. En weet u, Gods volk werd uitgeleid. Wanneer? Nou, toen ze uit Egypte trokken. Dat is heel individueel. Per gezin een lammetje. Per gezin het paascha. Per gezin gegeten. Per gezin gekleed. Lenderen om God. Staf in de hand. Schoenen aan de voeten. Met haast, want ze moesten weg. Uit die wereld weg. Nou, als je dat vandaag roept, dan ben je dus een vreemde eend in de bij. Dat ga je toch niet zeggen. Dat kan toch niet? Dat is precies hetzelfde als bekeren. Alleen, ja, we hebben dat al lang ingeleverd. Dat zijn we al kwijt. We moeten ons hier thuis voelen. Nou, een gelovige voelt zich hier niet thuis. Sorry, het is misschien ouderwets, het is misschien een beetje te fel. Maar we hebben hier niks. We zijn van een andere orde. We hebben een ander leven, een leven uit God. We horen hier niet. Ons burgerschap is niet hier, zegt de Bijbel. Ons burgerschap is in de hemel, van waaruit we de Heer Jezus verwachten. We horen hier niet. Uit deze wereld weggaan. De wereld gaat ten onder. Nou, dat hoef je niet zo heel hard te roepen, want dat is wel duidelijk. Dat gedoe daar met IS, weet ik veel waar, of Boko Haram, of welke groep je ook duidt en pakt. Het is één grote chaos. Het is onvoorstelbaar wat er gebeurt. En daar waar het dan zogezegd goed is, nou, neem dan Nederland. De ene kerkscheuring naar de andere. Elke week wordt er een kerk gesloten. Nou, is dat dan ongeveer het plaatje waar we wel naar moeten kijken? Nou, ook niet dus. Ik wil alleen maar aangeven dat het veel verder is dan wij vermoeden. We moeten weg. Hoe kom je eruit? Nou, zegt de Heer, dat zal ik wel regelen. En toen heeft de Heer een plan bedacht. Jullie moeten per gezin, per huis een lammetje slachten. Dan moet je 3 dagen in quarantaine nemen. Dan moet je gaan bekijken of er een gebrek aan is. En als er geen gebrek aan is, dan moet je het op de 3e dag slachten. Bloed aan de beide deurposten en aan de bovendorpen. Dus gewoon de deur aan de buitenkant. Aan de bovenkant en aan de beide zijkanten. En daar moet je achter. En wie achter het bloed is, die is veilig. En dat is nog zo. Als je niet achter het bloed bent van het Lam Gods, dan ga je echt het verliezen. Dan kom je om. Ja, als je dat zegt, dan is het te radicaal. Dat mag niet meer. Het moet allemaal verpakt. Het moet allemaal een soort appetijtelijke toestand worden. Het moet allemaal aardig en kleurrijk zijn. Nou ja, die God van de Mohammedanen is ongeveer dezelfde God als de God van de Bijbel. Dat is een volstrekte leugen. Ik wil zo graag duidelijk maken, ze hebben toen met het paascha een vertrekmoment gekend. Uit Egypte, uit de wereld. Dat noemt de Bijbel bekeren. Dat is uit de slavernij van de zonde, uit de invloedssfeer van de tegenstander, die alleen maar als een soort dwarsligger, als een soort beul om je heen staat. Nou, je voelt het bijna in de hele wereld. Weg. Ze zijn uit Egypte getrokken. Op een schitterende, magistrale manier. Door de Schelfzee gegaan. Een pad waarvan ze zelf dachten, daar komen we nooit door. Ook gelovigen zullen misschien vandaag zeggen, ja, dat redden we niet, dat kunnen we niet in eigen kracht. Nou, dat kunt u ook niet in eigen kracht. Dat gebeurt ook niet in eigen kracht. Dat is Gods bijzondere route. En die route leidt tot de berg Gods. Ik heb u op adelaarsvleugelen gedragen, zegt de Bijbel, van die tocht. En ik heb jullie tot mij gebracht. En daar bij de berg Gods hebben ze dit model gekregen. Dus de eerste fase is altijd uit de wereld richting God. Dat is bekeren, dat is omkeren. Leven uit God. Beseffen dat het met de wereld niet goed gaat. Beseffen dat het in deze wereld nooit goed komt. De enige oplossing is het Lam Gods. Er is geen andere oplossing. En je kunt alternatieven bedenken. Je kunt misschien wel denken, nou, het kan ook wel zus of kan ook wel zo. Als je nu maar met de collectiebus loopt voor de Nederlandse Hartstichting, dan krijg je wel zoveel bonuspunten dat je vanzelf in de hemel komt. Nou, foute boel. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is een leugen. Weer zo'n wisseltruc. Alleen het werk van de Heer Jezus. Echt. Het heeft niet met een bepaalde kerk te maken. Dat niet, hè. Het heeft niet met een bepaalde naam. Ook niet met de overlevering der ouden te maken. Het heeft met jou en met God zelf te maken. En God zegt, er is maar één oplossing. Dat is geloven in het geweldige werk van de Heer Jezus. Dat moet je doen. Hij eruit, kom je bij de berg Gods. En dus gaf de Heer de tabernakel. Bij de berg Gods. Daar hebben ze ook weer een jaar gewoond. En toen was het weer Pascha. Ja. Ja, maar als je één keer Pascha gevierd hebt, dan hoeft dat niet nog een keer toch. Nou, ze hebben dat in de woestijn ook gedaan. En ook later in het beloofde land. Het Pascha hebben ze elk jaar gevierd. Wij ook, wij doen het ook een beetje. Maar het komt mij nu voor dat je Pascha, nou ja, als je dat dan gehad hebt. Ik heb dat gehoord van laat maar zeggen, muzici en zangtalenten. Die zeiden, nou, dan hangt die weer voor een jaar. Zo van, dit hebben we weer gehad, volgend jaar dan pakken we die partituur weer uit de kast en dan zingen we hem nog een keer. Ja, zo gaat het. Ja. Is dat zo? Ik probeer duidelijk te maken vanavond dat dat niet zo is. Het is de Heer Jezus. Hij heeft jou gered. Hij heeft jou uit de slavernij van zonde en schuld verlost. Hij heeft jullie daarvan vrij willen maken. En heeft jullie op weg gezet. Hij heeft jullie in de richting van hemzelf willen brengen. In de richting van het beloofde land. In de richting van de grote zegen. Daar naartoe. Op weg. En onderweg heeft hij die tabernakel gegeven. En toen is die tabernakel klaar hadden, toen waren daar twee categorieën mensen die speciaal in het oog vielen. Dat waren de mensen die op het kaartje vindt wie werken er elke dag. En wie waren dat? Dat waren de levieten en dat waren de priesters. Moeilijk, hè? Maar ja, hoe moet dat nu? Priester is toch iemand die gestudeerd heeft, die een bepaald bordje heeft. Ik heb bewust geen stropdas voor gedaan, verstaan je voor dat je die stropdas dan ziet als een vervanging voor. Nou, dat is niet zo. Ik heb stropdas bij me, hoor. U mag hem zien. Maar ik wou het niet, want dan ga je dus daarop letten. Nee, er waren op een bepaald moment veel mensen. En ze hebben het ook toen ze bij de berg Horeb waren, niet goed gedaan. En toen heeft God gevraagd door Mozes, wie is voor de Heere? Dat is niet tot bekering komen. Dat is een herbezinning. Dat is een opwekking. Dat is niet nog een keer anders. Heel anders. En toen heeft alleen de stam van Levi, een van de 12 stammen, heeft toen gereageerd. Zeg maar 10%. 10% van het geheel koos toen heel bewust voor de Heere. En daarom zijn er vanaf dat moment priesters en levieten. Want de levieten zijn uiteraard zonen van Levi, van die stam van Levi. Daar komt het woord leviet ook vandaan. Maar de priesters waren ook van de stam van Levi. Van dezelfde club, van dezelfde soort. God heeft vanaf dat moment levieten en priesters gebruikt om voor hem te werken en om voor hem te gaan. Nou, wie zijn dat dan vandaag? Dat is weer een apart verhaal. Nou, als je tot de bekering gekomen bent, als je ooit echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, ik ben uit de prut van Egypte, uit de prut van deze wereld weggetrokken. Ik ben op weg naar de Heere en ik mag echt zeggen, ik heb geschuild achter het bloed van de Heer Jezus. En dat was mijn redding, want de rest kwam om, maar wij kwamen eruit. We kwamen uit Egypte, we werden uit het diensthuis uitgeleid. Zo zei men dat vroeger in de kerk, heel plechtig. Nou, dat diensthuis, dat was slavernij, dat was beroerd tot en met. En toen zijn ze eruit gegaan. En dat zijn velen. Maar wie willen dan nu gaan voor de Heere? Wie is voor de Heere? Vanavond. Die mensen wil de Heere gaan gebruiken. Die anderen hadden ook leven uit God. Die anderen waren ook bewaard gebleven voor het oordeel. Waren ook niet omgekomen. Waren ook niet daarna in het oordeel terechtgekomen. Nee, het gaat niet meer om verloren gaan of niet verloren gaan. Het gaat erom of je de Heere wil dienen, ja dan nee. Dat is een tweede keuze. We zeggen dat wel eens zo vandaag, je moet de Heer Jezus eerst als heiland leren kennen, als de redder, als de verlosser die het voor jou in orde heeft gemaakt en die voor jou gestorven is en geleden heeft. Maar je moet hem ook nog een keer als je Heere van je leven, als de baas van je leven leren kennen. Nou, dat is de tweede keuze. Redding is schitterend, dat is een soort polis voor de toekomst. Dat is, dan heb je die polis in de zak, het kan er niks meer gebeuren, denk je dan. Is ook zo. Het is echt zo. Als je gelooft in Jezus, kan er niks meer gebeuren. Maar de Heer wil ook zo graag dat jij en ik, dat we hem willen dienen. Nou, dat is die keuze van de levieten toen. En die worden dus in twee groepjes gehakt. Levieten en priesters. Priesters waren die naar binnen toe. Er waren die mensen in die witte pakken. Die gingen dienst doen bij het altaar, hielpen de mensen als ze met een offer kwamen. Maar ze offerden de Heere ook een offer. Ook als ze niet kwamen, die mensen, dan hadden ze toch een offer. Dat moest, elke dag. Morgenoffer, avondoffer, steeds maar weer. En die waren daar bij dat wasvat. Zij moesten hun handen en hun voeten wassen bij dat wasvat. Niet Jan Modaal, niet de gewone man. Dat mocht wel, maar anders. En zij mochten het vertrek daarna binnengaan in het heilige komen en daar reukwerk, heerlijk ruikend spul ontsteken. Zij mochten daar lampen verzorgen. Ze moesten daar tafel met toonbrood verzorgen. En dan was er nog een vertrek. En dat kwam alleen de hoge priester. Maar die hoorden ook bij die priesters. Weet je wat nu merkwaardig is? Dat de Heer in het Nieuwe Testament van jou zegt. Als je gelooft in het werk van de Heer Jezus. Als je gered bent, betaald bent door het bloed van het kostbare lam van God. Dat je dan een koninkrijk van priesters bent. Daar ben je een priester. Nooit op de universiteit gezeten. Nee. Nooit een soort priestercollege bezocht. Nee, ook niet. Een paar maanden terug moest ik spreken in Utrecht. En er was een gebouw in Utrecht. En dat staat aan het Eijkmanplein. En er is een Eijkmanlaan daar. En er is ook een Eijkmanplein. En toen wilde ik graag over priesterwijding iets zeggen. Dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb gegoogeld. Dat is een mooi woord voor ergens op het internet wordt opgezocht. Maar ik heb dus gekeken, wie is nu die meneer Eijk die daar aartsbisschop is in Utrecht? Ik was toen in Utrecht, dat zei ik net. Nou, die meneer Eijk is daar bisschop geworden, was eerst bisschop in Groningen. Nou, daar gaat niks boven hun natuurlijk, dat is kloor. Maar hij is dus toch overgeplaatst kennelijk naar Utrecht. En daar was een priesteropleiding en daar was hij mee gestopt. Hij had die priesteropleiding laten stoppen. En ik denk, nou, dat is een heel mooi verhaal. Daar ga ik mee beginnen daar. Het Eijkmanplein. Van meneer Eijk, je schrijft het een beetje anders. Maar daar. En gaan zeggen, we gaan het nu over die priesteropleiding hebben. Wat is nu de priesteropleiding? Moet je daar een soort, in elk geval gymnasium voor hebben? Je moet Latijn en Grieks kennen. En Hebreeuws als het kan. En dan moet je natuurlijk wel ingewijd zijn in alle voorschriften. Dat gaat niet zomaar. Nee, dan ben je gediplomeerd. Nee, zegt de Bijbel. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, ben je daardoor gediplomeerd. Hoort u het? Het wordt toch tijd dat je een nieuw visitekaartje gaat brengen. Bij Vistaprint kun je ze gratis kopen voor, weet ik veel hoeveel. Een paar euro heb je een hele stapel. Ze maken elke dag reclame bijna voor de televisie. En zet er dan eens op. Priester. Oh, als je die afgeeft bij de bakker, dan denkt de bakker, zo, nou, dan heeft uw man heel wat gestudeerd. Nee, ik ben het zelf, zegt de vrouw. Ik ben ook priester. Oh ja. Ja, kan dat bij jullie in de kerk? Heb je ook priesters in de kerk? Oh ja. Nou, weer een discussie. Het is heel ver van de werkelijkheid vandaan. Het is allemaal weg. Maar als je hier zit en gelooft in het volbrachte werk van Jezus, ben je een priester. Jij, zuster en broeder. Oh, een heel bijzonder gezelschap van priesters. Wat mogen die? Die mogen in de richting van Jehovah, in de richting van de Heer, in de richting van God, met offers komen, met lofprijzing komen, met gebed komen, met bidden. En ze mogen de Heer dienen. En ze mogen de tent van de Heer, het huis van de Heer binnengaan. En ze mogen dat huis gaan verzorgen. Maar er waren ook levieten. Die waren eigenlijk van dezelfde afstamming. Kwamen uiteindelijk bij Levi vandaan. Daar kwamen ze vandaan. Maar die mochten dat niet. Die levieten, die waren gegeven als een hulp voor de priesters. Aha. Dus van die levieten waren er honderden, zelfs duizenden. En van die priesters waren er maar 5 aanvankelijk. Dus die 5 priesters, die hadden dan een enorme schare hulptroepen. Ja, die hadden ze, ja. Weet je wat ik op dit moment doe? Is een levietendienst. Voor jou. Zodat jij priesterdienst kunt gaan doen. Zodat jij God kunt vertellen wie de Heer Jezus is. en aanbidding kunt brengen en offers kunt brengen. Daarom gaat het. Wat ik nu doe aan Bijbel uitleg, dat is levietentaak. En als ik iemand pastoraal bezoek, dan is dat levietentaak. Weet je, bemoedigen, helpen, te dragen, misschien wel meeleven, meeleiden, meevoelen. Dat is levietentaak. Maar ook schoonmaken van het gebouw. Jazeker, levietentaak, nou en of. Want daardoor kunnen de priesters hun dienst gaan doen. Schilderen, ook ja. Besturen, ja. Computerkunde ook. U mag invullen wat u wilt. Zangdienst, jazeker. De zingers zelf, dat zijn ook levieten. Die levieten die zongen toen Salomo zijn tempel opende met een gigantisch koor. Een volleerd gezang voor de Heer. Daar kan de Mattheüs niet aan tippen. 120 trompetisten waren daar en een enorm koor van levieten. Die waren allemaal omgeschoold tot zangers. In die tijd. Ik wil zo graag duidelijk maken dat jij twee taken hebt. Twee petten hebt. We hebben een pet, priesterpet. Ik wil het zo zeggen. En ik heb ook een levietenpet. Want wat ik nu doe, dat is een levietentaak. Als ik de Heer ga bedanken en naar binnen ga, in het heiligdom ga en zeg, Heer Jezus, u bent geweldig en ik wil u graag vertellen dat u zo bijzonder bent, dan ben ik ook een priester. En jij bent aan de ene kant iemand die bij de hulptroepen hoort, bij het schoonmaken, bij het zingen, bij het besturen, bij het computeren, bij rechtzetten, bij uitleg, bij kinderwerk, volwassenwerk, pastoraal werk. Maar op hetzelfde moment ben je ook iemand die lofprijzing brengt. Ik hoop dat je het pakt. De vraag, wie werken er elke dag? Nou, die. Staan wij daar buiten? Nee, we staan daar niet buiten. Dat is nog zo. Want dat gezelschap van priesters wordt in bijvoorbeeld de Petrusbrief, de eerste Petrusbrief genoemd, een heel bijzonder gezelschap om de deugden te verkondigen van hem die u uit de luister is, dus naar buiten toe, te vertellen. Nou, dat is levietentaak. Maar ook om geestelijke offeranden op te offeren, God aangenaam. Dat is een priesterdienst. Weet u dat u heel bijzonder bent? A, u bent verlost uit die prut van Egypte, uit de wereld met al zijn gevaren en met de duidelijke oordelen die komen. En u bent door God geroepen en tot hemzelf gebracht. Dat is gebeurd. En dan komt de vraag, zou je nu voor mij willen gaan? En hoe ga je dan? Nou, dan wil ik mij wel, zoals de meeste militairen vroeger zeiden toen ik in militaire dienst was. Ik heb ook een hele bijzondere taak. Wat doe je dan? Nou, ik mij verdekt opstellen. Dat was een hele mooie kreet vroeger van, dan deed je namelijk niks. Weet je wel, dan kroop je weg achter alles wat er dus aan barrière was. En daar zat je dan heerlijk achter. Je deed gewoon niks. En het komt mij voor dat in de kerk ongelooflijk veel mensen zich verdekt opstellen. Achter de rug van tante Truus ziet de dominee je niet, ziet niemand je eigenlijk. Of achter de schermen van wie dan ook. Zou je vanavond willen zeggen, Heer Jezus, ik heb echt veel van u gezien, maar ik wil u graag dienen. Ik wil u graag volgen, ik wil u graag eren, ik wil u graag bejubelen. En dat kan met eren zijn God, dat kan met eruit langs de wolken. Sorry hoor dat ik het voorzichtig zeg, maar dat is aan u en aan uw hart. Maar zou u willen zeggen, Heer Jezus, u bent zo bijzonder, u bent zo uniek. Ik wil ik wil ook naar mijn kinderen toe, naar mijn omgeving toe, naar mijn familie toe, naar mijn verjaardagsvisite toe, naar mijn werkplek toe, als u daar nog bent. Dus waar de kantine is en zo, waar de koffie geschonken wordt. Ook daar wil ik vertellen. Dat zijn de werkers. U ziet ze hier. Maar dit hele complex, lieve broeder en zuster, werd op een bepaald moment opgepakt. En dat gebeurde vaker dan u denkt. Ze hebben er een jaar over gedaan. Dat timmeren is best ingewikkeld geweest. Het is een heel proces geweest. En na een paasga gingen ze vertrekken. Dus het eerste vertrek uit de wereld tot God, gekoppeld aan het paasga. Het tweede vertrek met het huis van God op onze schouders, gekoppeld aan het paasga. Ook ons paasga, Christus is geslacht. Dit betekent beweging, dit betekent in beweging komen, dit betekent echt voor u gaan. Daar gaan ze. Nu had de Heere 12 stammen om die tabernakel heen gelegd. Daar ga ik nu iets over lezen. Numeri 11. Numeri 11. Nee, ik vergis me, het is nummer 10. Dit is nummer 10. Vers 11. Dus ik was eventjes in de Brune Boon. Nummer 10, vers 11. Het gebeurde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20e van de maand, dat de wolk opgeheven werd van de tabernakel van de getuigenis. De Israëlieten braken op en trokken toen van rustplaats tot rustplaats uit de woestijn Sinaï. En de wolk bleef rusten in de woestijn Paran. Voor het eerst braken zij op bevel van de Heere door de dienst van Mozes. Als eerste brak het vaandel, dat is een andere zaal hebben, vendel, een groep, een cluster van drie stammen. Een vendel, een vaandel. Van het kamp van nakomelingen van Juda. Naar die naam werden ze gedeeld. Maar er waren meer mensen. Er was ook Nahesson, de zoon van Aminadab en zo. Maar er waren ook andere stammen bij. De zonen van Issachar waren daarbij. En de zonen van Zebulon waren daarbij. Lees maar eventjes door, vers 16. Dus dat waren drie stammen. Die samen het vendel of het vaandel van Juda vormden. Drie stammen, maar één cluster, één groep. En die lagen bij de tabernakel ergens gelegen. En dan vers 18. En het vaandel van het leger van Ruben brak op. Ingedeeld naar hun legers, ook meervoud. Dan komen de namen van de leidinggevenden. Maar die had ook de leiding over de nakomelingen van Simeon aan het eind van vers 19. En ook over de nakomelingen van de stam van Gad aan het eind van vers 20. 22. Daarna brak het vaandel van de leger van de nakomelingen van Efraïm op. Maar Efraïm had ook, eind van vers 23, de nakomelingen van Manasse onder zich. En eind van vers 24, de nakomelingen van Benjamin. En dan vers 25. Daarna brak het vaandel van de leger van de nakomelingen van Dan op. Maar die had behalve zijn eigen volk ook de verantwoordelijkheid voor de nakomelingen van Aser. 26 aan het eind. En nakomelingen van Naftali. 27 aan het eind. Dat was de volgorde. En zo is dat kamp opgebroken. En dan zei Mozes, vers 35, het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: sta op, Heere, laat uw vijanden overal verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. En als die wolk weer ging rusten, als die er weer een plek gevonden had waar ze zouden blijven, voor korte of voor lange tijd, dan zei hij: keer terug, Heere, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. Zo ging het toen. En wat ik nu kwijt wil is, denk ik, meer dan belangrijk. Niet om mij, maar om ons en om het geheel. Hier gaat het, lieve broeders en zusters, om het huis van God te midden van het volk van God. Interesseert de kerk u nog? Of denkt u, nou, die hebben er maar een zootje van gemaakt. In 1944 een scheiding, in 1967, ik noem maar een paar dingetjes hoor. En in de evangelische hoek is de ene scheiding nog niet over of de andere is er al. Onvoorstelbaar veel. Gaat de kerk ons nog ter harte? Gaat het huis van de Heere ons nog ter harte? Zegt het ons nog iets? Willen we nog gaan voor die plek waar de Heere woont, waar hij zijn verblijf heeft, waar het om hem gaat en niet om mij, of ook niet om onze leer, om onze overlevering of onze heiliging, want dat is meestal je eigen stokpaard. Sorry hoor, is te kort door de bocht, maar ik denk wel dat het zo is, heel vaak. Gaat het ons nog om hem? Waarom zijn we deze wereld? Voor onszelf? Nou ja, er zijn natuurlijk liedjes van, we zijn in de wereld om elkaar te helpen, niet waar, weet je wel, weer zo'n dreun, dat vliegt eruit. Als je die inzet, dan gaat iedereen meezingen, maar dat kennen we al. Maar zijn we hier nog omdat we voor hem hier zijn? Want het transport van de tabernakel is een gigantische klus geweest. Keer op keer. Duizenden levieten liepen met die berderen, met die planken van 1200 kilo per stuk. Zeker 40 tot 60 per plank. En al de andere dingen. En er was de wolkkolom, de Shechina, de wolk van heerlijkheid, waaraan je kon zien, daar woont de Heer, daar heeft hij zijn verblijf. Zo gingen ze. En nu wil ik het heel eenvoudig vragen, hoe gaat het nou als dit altaar nu verplaatst wordt? Weet je wat direct ervoor aan? Dat is dit plaatje wat hier staat, wil ik vanavond graag laten staan. Ik zal u er één klein verhaaltje bij vertellen. Het is geen uit mijn duim gezogen verhaal, het is echt een gebeurtenis. Er was een kleine, wat wij noemen, gemeenschap van gelovigen in de buurt van Hogezand. En die werd zo klein, omdat de rest zo'n beetje naar een andere plaats was verhuisd of daar ging kerken. Die kwamen dan in Hogezand, maar dat kleine plekje in de buurt van Hogezand, daar bleef één broeder alleen achter. En hij was een oude man geworden, had de gelovigen altijd gediend, wilde graag leviet zijn, maar was ook zeker priester. En iedereen ging naar Hogezand en hij zat daar alleen. Hij wilde niet mee. Hij zei, de Heer is hier begonnen en ik ga niet, wat de Heer begonnen is, verlaten, dat doe ik niet. Hij voelde zich heel sterk verwant met wat de Heer toen destijds daar was begonnen te doen. En dat bleef een tijdje zo. Natuurlijk hebben de anderen gebeden voor die broeder en gevraagd van, Heer, laat het alsjeblieft duidelijk worden dat hij ook komt of zo, of dat er iets, een oplossing komt. Ze hebben erover gesproken en toen zei een mij zeer bekende broeder, ik kon er wel even meer. Dat verstaat u hier misschien allemaal. Maar dat betekent in goed Nederlands, ik ga er wel even naartoe. Ik heb het van beide broeders. Van de een en van de ander. Dus ik denk dat het waar is. Hij komt binnen en hij zegt, mooi. Dat is de veelsprakigheid van de Grunnigers. Daar moet u het mee doen. Gerard, ik wil u even wat vragen, jong. Zei de broeder die daar op bezoek kwam. Die dacht, ik ga daar naartoe. Dat ken Jan, want zo heette die andere. Zat er aan het altaar ook droogstokken, Gerard? Het was stil. Die oude broeder die was te huilen. Het is niet duidelijk, Jan, het is niet duidelijk. Dat was het hele gesprek. Maar wat werd nu duidelijk dan? Het toepassen, het schitterend toepassen van een heel bijzonder principe. Er zaten draagbomen, draagstokken aan het altaar. Je kon hem dus wel verplaatsen. Dat werd duidelijk. En dit is zo gaaf. Ik heb dit later zo vaak overwogen, besproken en proberen duidelijk te maken. Wees nou voorzichtig. Als de Heere de wolkkolom laat verplaatsen, dan kun je dus ook de draagstokken gebruiken. Stel, we gaan met z'n allen van Emmen naar, Koevoort, noem maar het dwars daar. Het is te voet best een stukje. En we nemen mee, we hebben daar liedjes van. We gaan op vakantie en we nemen mee tandenborstel, tandpasta. Enfin, laat maar, we nemen mee dit. Dan komen de priesters aan en die gaan die ark van het verbond eruit halen. De heerlijkheid van God, maar dat was nooit zichtbaar. Dat was ook tijdens het transport niet zichtbaar. Er lagen allemaal kleden over. En die werden weer neergezet in het voorhangsel werd opgericht. Dus dat zagen ze helemaal niet. Maar wat ze wel zagen is dit altaar. Wat ik nu bedoel te zeggen, het eerste wat je daar neerzet in Koevoorde, als we daar aankomen, is het altaar. Wat deden Ezra en Nehemia? Weet je, lees nu, kom terug uit ballingschap, uit Babel. Ze komen weer in Jeruzalem, de tempel is nog één grote puinzooi. Het is helemaal nog verwoest, er is nog niks overeind. Helemaal niks. Wat is de eerste daad die ze doen? Het altaar oprichten. Bam, dat heb je het. We moeten eerst de Heere een plaats geven. Het is zijn tafel, het is niet onze tafel. Het is niet een baptistentafel of een vergaderingstafel of een evangelische tafel. Het is zijn tafel. Dit altaar wordt de tafel van de Heere genoemd. En dat moeten we oprichten, dat moeten we neerzetten. Eerst hem eren. En daar kwam het dagelijks offer. 'S morgens om 9 uur en 's middags om 15:00, 3 uur. En daar werd geofferd. Ja, dat zijn we kwijt. Wij gaan verhuizen. Ja, dat doen we wel hoor. We gaan verhuizen. Ja, nou, kijken we eens even rond. Eerst eventjes een zondagje of 5, 6. Gewoon door de hoofdstraat slenteren. Kijken wat voor winkeltjes er zijn. En we moeten nog een keer een kerk zien te vinden. Oh ja, maar een kerk, ja. Nou, en dan ga je dus weer shoppen. Really shoppen heet dat vandaag. En dan ga je op alle mogelijke manieren kijken waar je dan terecht zou kunnen. Is dat het? Heer, waar wilt u dat ik voor u ben? Dit kleine verhaaltje is echt gebeurd. Anders had ik het niet zo durven vertellen. Het heeft me zo gepakt. En heeft me zo tot nadenken gebracht. Dat ik misschien wel zeg, we zouden daar eens mee moeten beginnen. De rest kwam eromheen. Eerste Heere. Wat zou u ervan vinden als mensen zeggen, ja, maar we willen eerst de Heere een offer brengen. We willen hem eerst prijzen. We willen in de allereerste plaats doen wat hij wil. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat zegt de Heer Jezus daarvan. In die bovenzaal. Denk aan mij, zei Jozef als u weer terugkomt tegen de schenker. Weet u dat als Melchizedek in het leven van Abraham komt, dat hij dan brood en wijn bij zich heeft? Toevallig? Nee, helemaal niet toevallig. En weet u dat het morgenoffer, behalve offer, dat is het dierlijke, het offer, meelbloem en wijn heeft, dus brood en wijn heeft. Dus waar hij komt met brood en wijn bij ons, dan komen wij met ons offer bij hem. Nou, dat is precies wat de Bijbel bedoelt. Je kunt het toch niet nauwkeuriger krijgen? Dit is zo schitterend in elkaar gestoken, dat je denkt, waar halen we de moed vandaan om het niet te doen? En de discussie barst los. Ja, moet het dan elke zondag? Nou ja, maar nee, hoeft niet, maar elke dag ook wel. Ja, nou ja, het is geen dooddoener. Maar dat is toch zo? Het was toen een dagelijkse mis. En dat hebben ze in de Rooms-Katholieke traditie jaren volgehouden, de dagelijkse mis. Daar zijn ze ook af. Dat hebben ze ook opgelost. Dat hebben ze ook ingewisseld. We hebben alles ingewisseld. Nou, het wordt nu tijd dat die tafels van de wisselaars een keer ondersteboven komen en ondersteboven blijven. Jongen. We zijn alles kwijt bijna. En het tweede wat ze meenamen was het wasvat. Daar gaan ze. De wassing des waters door het woord. Ja, dat is de verkondiging. Jazeker, de reinigende kracht van het woord van God. Wat moeten we zonder? Daarna kwamen de andere attributen. De lamp, jazeker, het licht Gods. De Heilige Geest zouden we zeggen, nou mag. Hoe God de gelovigen ziet. De zekerheid van je geloof dat hij je ziet op de tafel. Dat brood bleef notabene op de tafel liggen tijdens het transport. Viel er nooit af. Jij wordt blijvend gezien door de Heer. Zetten we neer. Dit zetten we neer. Daar gaan we over praten. Dit willen we als getuigenis neerzetten. En daar stond het gouden reukofferaltaar. Daar gingen we de Heer en bidden. Maar daar gingen we de Heer ook aanbidden. Daar gingen we hem lofprijzing geven. Eer geven. En daarachter was het heilige der heiligen waar de hoge priester op de grote verzoendag dat werk deed. Het transport, broeder en zuster, is niet zomaar een verhaal. En ik weet wel, je kunt naar details gaan kijken. Ze hadden toch ook wagens? Ja, ze hadden ook wagens. Er stond geen bordje Volvo op, geloof ik. Maar ze hadden wel wagens. En die wagens waren ook niet voor die berderen, dat heb ik toen al uitgelegd. Die wagens waren voor het kleine gereedschap, voor alles wat er nog meer aan gereedschap was. En ze hebben keer op keer bij elke onderbreking de tabernakel weer opgericht. Ze zijn van pleisterplaats tot pleisterplaats gegaan. Ze zijn bij het Pascha vertrokken. De tweede Pascha. Ook nog op de tweede maand. Dat is heel uniek. Maar goed, lees maar eens zorgvuldig. Dat mocht, hè. Op een bepaald moment mocht je op de tweede maand het Pascha houden. Als je onrein was of zo, Als het niet kon op de eerste, in de eerste maand, dan mocht je de tweede maand gebruiken. Daarom heeft Hiskia ook in zijn tijd Pascha gevierd in de tweede maand, expres. Maar hoe dan ook, wij mogen de attributen meenemen. En ik hoop dat er voldoende levieten zijn hier. En priesters zijn die zeggen, ja, daar willen we onze schouders onder zetten. Want het gaat niet om het transport. Het gaat om dat we, waar we ook zijn, op weg naar dit willen volhouden. Weet u, er komt een moment dat u het niet meer hoeft te transporteren. De sjouwers van de woestijn, ja, dat was een klus van je welste. Die vele sjouwers die met die enorme palen liepen, onvoorstelbaar zwaar. Die hebben hun taak verloren toen de tabernakel nooit meer verplaatst werd. Dat was toen hij in Silo stond in het beloofde land. Toen is hij daar blijven staan. Toen is hij nooit meer verhuisd. Is hij nooit meer verkast. En toen zijn die zangers, toen zijn die sjouwers allemaal omgeschoold tot zangers. Toen. Toen waren ze volleerd in het gezang God, zegt de Bijbel. Nou ja, als je goed les krijgt, dan lukt dat misschien een beetje. Er komt een moment dat we aankomen in het beloofde land. Er hoeft er niet meer gesjouwd te worden. Dan ga je zingen. Dat deed je al, maar daar helemaal. Het nieuwe lied, daar in de hemel, bij hem. Het lam zien, staande als geslacht. Daar gaan we zingen. En daar gaan we belijden dat hij het offer is. Het lam Gods. Dat daar staat, alsof het net gebeurd is. Alsof het net aan het kruis is geweest. Dat zullen we daar zien. Daar zien we de zee. Dat lied wordt altijd gezongen, weet je, bij dat glazen meer of het glazen zee. Nou, dat is het wasvat, hoor. Echt waar. Dat heeft even niks met de Middellandse Zee te maken of met, het meer in het Drentse meer of zo. Bestaat helemaal niet, geloof ik, maar bij wijze van. Dat heeft met het wasvat te maken. Daar stonden ze te zingen. Toen de priesters voor het eerst met Salomo de tempel openden, stonden ze daar te zingen. Bij de zee. Daar staan we dan, bij de zee. Lofprijzing. Daar zien we de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Ik ben naar binnen gestapt. Daar zie je de tafel met toonbroden. Daar zie je het reukofferaltaar. Daar zie je de troon van God. Daar zie je de Heer Jezus in al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid, in al zijn pracht, in al zijn schoonheid. Ja, dat wordt een enorme happening. En als u daar één keer geweest bent, denk ik, nou, hier wil ik niet meer weg. Dan ga ik niet meer verkassen. Nee, hoeft ook niet, u mag er blijven. Je hoeft ook niet meer te verhuizen. Dat is geweest. Dat was de woestijn. Maar daar ben je thuis. En u mag ook nog met hem naar het huis van de Vader. Waar altijd een plekje voor jou gereserveerd is geweest. Kom je achter. Ik zei van de week ergens, toen ging het over het verschil tussen evolutie en schepping. Nou, de schepping duurt 7 dagen, evolutie heeft nu 7 miljard jaar of 700 miljard, weet ik veel. Maakt allemaal niks uit, ja, het maakt voor mij wel uit. Ik geloof nog steeds dat het 7 dagen zijn, dus dat is voor mij geen enkel stukje punt. Maar ook al zou het, weet ik veel hoe vaak en hoeveel langer. Voor die tijd heeft God mij al gezien. Voor de grondlegging van de wereld. Toen had ik al een plekje daar in het huis van de Vader. Ze kunnen dat wel uitrekken, maar dat maakt niks uit. Dat doet niks aan van zijn plan. Om jou en mij daar te hebben waar hij zelf altijd was. En waar de Zoon was en waar de Geest was. Daar hoor jij. Naar het huis van de Vader. Transport. We hebben vandaag een transportopdracht. Nou ja, dat kun je een logistieke opdracht noemen. Of logistics, met een mooi Frans woord. Of weet ik veel hoe dat allemaal klinkt, maar geen Duits. Ik klets wat. Maar we gaan op reis, we gaan op stap. En we krijgen echt iets mee van onderweg. Dit. En tot slot, dat heb ik al eerder gezegd. Toen ze uit Egypte vertrokken, heeft Jozef gezegd, en nu moet je het gebeente van mij in een lode kist meenemen. En dan moet je met je omvoeren, al de tijd. 430 jaar, ongeveer, zeg maar 450 wat mij betreft, als Jozef heel oud geworden is, heeft Jozefs gebeente in een kist gelegen daar. Niet in een piramide. Dat had gekund. Dat is normaal daar voor koningen en hogeren. En toen ze uit Egypte trokken, hebben ze het gebeente van Jozef meegenomen. Een aantal mensen deden dat. Ik zou het ook wel willen doen. Altijd het sterven van Jezus met ons omdragen. Een heel merkwaardige tekst hoor. Kom je aan, pleisterplaats nummer 12. Kom je die mensen met die lode kist. Die zetten eerst die dode kist er neer. Ze gaan de dood van de redder van de wereld proclameren. Kijk. Nou, ik vind het bijna hetzelfde als ze een enorm kruis neerzetten. Weet je wel, zo in de woestijn. Zo ongeveer werkt dat en is dit. Het is zo prachtig om deze dingen bij elkaar te brengen. En voor jezelf dan de vraag te stellen, heren, waar ben ik dan? Zijn we dan van die luiwammersen geworden? Dat we allemaal zeggen, ja, sinds de vakbonden er zijn, ja, hebben we geen... Sorry hoor, dat is niet een nare opmerking over politiek misschien. Maar werk aan de winkel. Er is geen free time. Dat bestaat helemaal niet bij de heren. Dit is helemaal niet een... dat heb je nodig voor je broodnodige rust. Als de Heer Jezus zegt, kom bij mij, want je moet even uitrusten, dan is het 3 uur geweest. Weet u, heb je dat ooit gevonden in de Bijbel? 3 uur? Drie uur pauze? Hebben ze gehad? En toen was de schade daar weer. Gingen ze weer verder. Er is niets dan de Heer Jezus. En dat is nu wat ik wilde overbrengen vanavond. U bent gered voor het oordeel van God weggesleept. De oordeel trof Egypte, maar jij bent eruit gehaald. En toen je bij hem kwam, heeft hij gezegd, zou je nu voor mij willen leven? Ja. Wat mag ik doen? Nou, je mag leviet zijn, of je mag priester zijn, of je bent allebei in dit geval. En dan gaan we op pad. Soms blijven we een paar weken op één plek, soms een paar dagen. Staat in de Bijbel hoor. En soms ook een paar maanden, dat is ook gebeurd. Maar hoe dan ook. Dat is het project. We gaan nu een paar maanden uit elkaar. Ik hoop dat u iets meeneemt van deze avond. Ik weet niet wat u kiest. Wat zou u nu het liefste meenemen voor de komende maanden? Altaar. Ja, dat is wel mooi, hè? Het kruis van de Heer Jezus. De tafel van de Heer. Wasvat. Dat is ook mooi van de Heer Jezus. Hij is het levende water. Ik mag me echt reinigen door dat te lezen. Ik mag me voeden met het brood op de tafel. Ik mag de lam laten schijnen. Ik mag reukwerk gebed brengen. Ik mag ook aanbidding brengen. Ik mag ook het gebeente van Jozef meedragen. Ik weet niet wat ik kiezen moet. Ik heb voor mij wel iets gekozen, maar dat lijkt me los. Ik wil zo graag van hem iets zien. Iedere keer opnieuw, waar je ook komt, dat je iets van de Heer Jezus ziet. Van die glorie, van die schittering van hem, van dat prachtige werk door hem volbracht. Dat maakt je blij. De Haagse politiek maakt je niet blij. De veranderingen in de zorg, die doe je misschien wel schrikken. Daar word je ook niet blij van. De buitenlandse politiek, daar word je ook niet blij van. Je krijgt een enorme kater. Het enige wat helpt is de Heer Jezus. Hem. Nou, zoek daar eens wat uit waarvan je denkt, nou, dat zou ik wel mee willen nemen. En misschien denk je, nou, ik ben heel bewogen met mensen, nou, dan ga je die planken sjouwen. Dat is pastoraal. Dat is continu zorg dragen. Die hebben mij ook gesjouwd en nog. En voor de ene was een schrijver, en de andere was misschien een spreker, en een derde was een zanger, en de vierde was misschien je oma die je leerde bidden. Vul maar in. Vul maar in. Ze zijn er. Maar samen is het wel heel mooi. We gaan op weg met een brandend hart, zegt een lied uit de bundel Opwekking. Ik vind het niet zo'n mooi lied zo nu en dan, maar bij elke stap, elke schrede van mijn voet, gaat het over hem. Dat wil ik u graag vertellen. En dat maakt je blij, dat maakt je gelukkig. En dat geleuter van mensen en het gehakketak in de kerken en dat geruzie, stop ermee. Praat niet langer over wat er allemaal niet deugt, maar praat alsjeblieft over die ene die wel deugt. En dat is de Heer Jezus. Amen. Vader, dank u wel dat we hier zo bij elkaar zitten, nog in een mooie zaal en ruimte hebben. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel dat er voorbereidingen zijn getroffen om deze avond ook mogelijk te maken. Dank u wel dat er ook liefde is, dat er zelfs een kopje koffie is, dat er gesprek kan zijn. Ik wil u zo bidden dat iedereen die hier is met iets uit de tabernakel op stap gaat. En dat het transport niet alleen een soort, nu ben ik toevallig even vrachtwagenchauffeur, maar omdat ik leviet ben of priester ben, wil ik zorg dragen voor het huis van de Heer. Ik wil het echt laten gaan in de allereerste plaats om mijn Heer, om de Heer Jezus, om dat wat Hij heeft gedaan. Zegen zo de broeders en zusters hier, zegen allen die hier zijn, de jongeren, de ouderen, zegen ons samen. Laat het alsjeblieft een bijzondere tijd worden van door de woestijn, door deze wereld gaan, maar wel met iets van een brandend hart. Dank u wel dat u dat doen wilt. In de naam van de Heer Jezus. Amen.